Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Chemiereuze Air Liquide en BASF in de haven van Antwerpen halen megasubsidies binnen voor het afvangen van CO2. Het was een historisch slecht kwartaal op de obligatiemarkten. Aandelen deden het dan weer minder slecht. Hoe zit dat en wat kunnen we nog verwachten? En het nieuwe hoofdgebouw van BNP Paribas Fortis in Brussel wordt verwarmd met 4 zwembaden. Het is vrijdag, jawel, 1 april.
De 7 van de tijd. 1.
Strafnieuws uit de haven van Antwerpen. Chemiebedrijven Air Liquide en BASF krijgen een recordbedrag van meer dan 350 miljoen euro aan subsidies van Europa om hun CO2-uitstoot af te vangen en ondergronds op te slaan. De beslissing over die subsidies wordt vandaag bekendgemaakt, maar wij hebben het nieuws al. Peter de Grote, hoofdredacteur van de Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Wat gaan Air Liquide en BASF precies doen, Peter?
Wel, die gaan een heel dure installatie bouwen om van hun CO2 af te raken. CO2 die nu in de lucht wordt geblazen. Ja, en de bedoeling is om die af te vangen met zo'n dure installatie. En die vervolgens te vervoeren naar ondergrondse oude gasvelden in de Noordzee. En die CO2 wordt daar opgeborgen. Minder klimaatimpact dan die de lucht inblazen.
Met die installatie moet de volgende 10 jaar 14 miljoen ton CO2 worden afgevangen. Twee bedrijven krijgen dus een derde van de Europese subsidies die daarvoor voorzien zijn. Ja, dan moet die impact wel groot zijn.
Die impact is inderdaad redelijk groot. 14 miljoen ton, dat is best wat. Daar staat tegenover de Belgische CO2-uitstoot per jaar, dus inclusief haven, dus zo'n 100 miljoen ton. Dus er is wel nog een weg te gaan. Hè. We lossen daarmee iets op bij Air Liquide en BASF. En dus dat is wel wat geld en wat subsidies waard. Maar er is ook een heel belangrijke kant aan, namelijk dat het een pilootproject is, om te kijken van, kunnen we hier straks nog een stapje verder ingaan en dit systeem, deze technologie, uitrollen naar de volledige haven. Als dat lukt, dan springen we uiteraard nog een stuk verder.
Voilà, intussen zet de haven van Antwerpen dan toch al een stap naar minder uitstoot van CO2. We starten hier bij de tijd ook vanaf morgen, Peter, een reeks over de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Wat is het plan?
Wel, we gaan een aantal artikels brengen waarin we toelichten waarom die haven van Antwerpen fuseert met de haven van Zeebrugge. Dat gebeurt eind april. Komt heel veel bij kijken en de logica achter die fusie is heel interessant, omdat het, de haven in de ogen van veel mensen is dat een heel klassieke, industriële, vervuilende cluster, levert ons veel op, maar kost ook heel veel, een grote milieukost. Maar er gebeurt geweldig veel op technologisch vlak om die transitie te maken richting minder milieu-impact, minder uitstoot, nieuwe technologieën die we gaan belichten, nieuwe bedrijven die daar ook oppoppen. En nieuwe spelers, nieuwe ondernemers. Dus heel wat interessante verhalen die we er willen uitlichten om te tonen van wat er allemaal beweegt in wat toch voor Vlaanderen de belangrijkste economische cluster is.
Dankjewel, Peter. Vanaf morgen dus in de krant onze havenreeks over de toekomst van de havens van Antwerpen en Zeebrugge.
2.
Misschien heb je ook al wel eens twee keer nagedacht de voorbije weken voor je in de winkel blind dezelfde producten in je kar keilt. Energie, brandstof, maar ook heel veel van wat in de winkel staat is duurder geworden en daardoor maken consumenten andere keuzes. Uit cijfers van Belijzen blijkt dat we ons koopgedrag aanpassen. We kopen met z'n allen 5-10% meer huismerken bijvoorbeeld en we laten ons ook meer verleiden door promoties, zegt Roel de Kelver van Belijzen.
Ja, we spreken dan van 1+1 of 2+1 of 2+2 of -50%. En daar zien we wel dat mensen bewust op zoek gaan naar die promoties en die ook meer kopen. Tot zelfs 10% meer dan vergelijkbare periode vorig jaar. En dat is toch wel zeer opmerkelijk, maar ook niet verrassend, omdat de context dit perfect kan verklaren.
Al is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat mensen gaan hamsteren. Het is doorgesproken met de leveranciers, zeggen ze bij de lijzen. We kunnen de producten wel degelijk leveren. En ze rekenen ook op de solidariteit van de klant.
Als je een thee bijvoorbeeld hebt die in 2+2 staat, ja, dan gaan we niet aanraden om daar in een keer 40 pakken of 100 pakken van te kopen, maar zeggen we van kijk, koop wat u nodig heeft, koop wat u in gedachten heeft, dat u vandaag of volgende week of binnen 2 weken nodig heeft, maar begin niet te veel te kopen, om op die manier ook andere mensen in de problemen te brengen. Dat is een situatie die we willen vermijden en daar communiceren we ook effectief over in de wereld.
Uit een studie in opdracht van Aldi blijkt dat meer dan 7 op de 10 Belgen aangeeft vaker huismerken te kopen sinds de opstoot van de inflatie. Aldi, net als Lidl trouwens, geeft aan meer volk over de vloer te krijgen ook dan enkele maanden geleden. Kolderuit lijkt het minste effecten van dat veranderend koopgedrag te zien. De obligatiemarkten hebben een zeer slecht eerste kwartaal achter de rug. Historisch slecht. Het gevolg van de hoge inflatie, het vooruitzicht ook van een strakker monetair beleid van de centrale banken. En dat vraagt meer uitleg door Wouter Vervenne, redacteur Beleggen bij de Tijd. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen, Bert.
Hoe slecht is slecht, Wouter?
Maar als we naar de cijfers kijken, de waarde van Europese overheidsobligaties is in het eerste kwartaal met ongeveer 5% gezakt. Dat lijkt misschien niet dramatisch, min 5%, maar dat is eigenlijk toch het slechtste eerste kwartaal in 20 jaar. Hetzelfde eigenlijk een beetje op de Amerikaanse obligatiemarkt. Die heeft een klap gekregen van ongeveer een 6% in lokale munt, dus in dollar. In euro valt dat dan iets meer mee, omdat de dollar een beetje gestegen is. Maar daar moet je al tot naar de jaren 90, naar 1994 wellicht teruggaan om zo'n sterke terugval te krijgen.
Ja, opvallend, Wouter, is dat de aandelen markten beter stand hebben gehouden. Nochtans zijn de economische omstandigheden toch dezelfde.
Maar de context is dezelfde, inderdaad. Dus rente is slecht nieuws. Niet een rentestijging of een strakker rentebeleid van de centrale banken is dus slecht nieuws voor obligatiemarkten, maar ook voor aandelenmarkten. De financieringskosten van bedrijven nemen toe. En dan is er dan nog dat extra element, de oorlog in Oekraïne. Die toch wat onzekerheid creëert over de economische vooruitzichten. De groeivooruitzichten zijn daardoor slechter geworden. Maar dus tot dusver hebben de aandelenmarkten daar relatief weinig last van. Zij zijn in het algemeen wat minder gedaald dan de obligatiemarkten. De vraag is natuurlijk of dat zo zal blijven.
Inderdaad, hè, beleggers altijd nieuwsgierig naar wat de toekomst brengt. Wat mogen we verwachten voor dat tweede kwartaal, Wouter?
De verwachting is dat voor de obligatiemarkten het tweede kwartaal toch wat beter wordt, of alleszins wat minder slecht, omdat die toch al in grote mate de verwachte renteverhogingen van de centrale banken hebben ingeprijsd. Dus het zou al moeten erg tegenvallen dat het opnieuw even slecht wordt. De aandelenmarkten is denk ik wel een beetje onzekerder. Ik denk dat de risico's daar misschien wel wat groter zijn. De aandelenmarkten hebben tot nu toe relatief goed stand gehouden. Maar het is toch niet zeker of dat zo blijft. Veel zal natuurlijk afhangen van de evolutie van het conflict of van de oorlog in Oekraïne.
Dankjewel, Wouter. Als ik zeg maaltijdchecks, dan komt er bij jou waarschijnlijk een van deze twee namen spontaan naar boven. Edenred of Sodexo. Die laatste presenteert vandaag zijn halfjaarcijfers. Die zullen onthullen hoe goed Sodexo het afgelopen halfjaar heeft kunnen profiteren van jouw vergeetachtigheid.
Voorkennis.
Blijkt dat een groot deel van de inkomsten van zulke consumptiekredietmultinationals komt uit vervallen cheques. Want in tegenstelling tot cashgeld heeft dat kapitaal op je Sodexo-kaart of consumptiebonnen een vervaldatum. Als die wordt overschreden, verdwijnt het tegoed gewoon in de schatkist van het bedrijf. En sinds de afschaffing van de papieren maaltijdchecks is dat probleem wel veel kleiner geworden. Dat is ook waarom Sodexo en Co. er keihard tegen hebben gelobbyd destijds. Maar zelfs in hun digitale vorm vervallen er nog altijd meer cheques dan je zou denken. Genoeg voor dikke bedrijfswinsten, dat weten we straks. 5. Volgende week zondag gaan de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Het ziet er op dit moment naar uit dat Emmanuel Macron die zonder al te veel problemen zal kunnen winnen. Want zowel links als traditioneel en extreemrechts slagen er niet in om een vuist te maken tegen Macron, die in de peilingen populairder is dan ooit. Maar wat hebben die 5 jaar Macron nu economisch betekend voor Frankrijk? Collega Roel Verijke is daarvoor naar Frankrijk getrokken in de driehoek Duinkerke, Amiens en Rijssel. Wat heb je daar aangetroffen, Roel?
Het beeld was redelijk contrasterend. In Duinkerke zijn ze bijvoorbeeld heel blij met de bouw, of de aangekondigde bouw van een nieuwe gigafactory, dus een batterijfabriek voor elektrische auto's. Terwijl in Amiens, waar de president van afkomst is, nota bene, daar sprak ik met enkele vakbondsafgevaardigden die 5 jaar geleden de productie van hun fabriek zagen verdwijnen naar Oost-Europa en daar nu in een vervallen gebouw nog proberen die grote ontslagronde af te handelen. Terwijl in Lille was ik op bezoek bij de 25ste unicorn die Frankrijk intussen telt, dus een start-up techbedrijf dat meer dan 1 miljard euro waard is en dat robots maakt voor grote magazijnen. Dus dat zijn zeer verschillende visies, zeer verschillende meningen over wat president Macron met die Franse economie heeft gedaan.
Voilà, maar dus allesbehalve ja, een alleen maar geweldige balans hè, na 5 jaar Macron?
Nee, ik denk dat het een redelijk verdeeld beeld is. Enerzijds doet de Franse economie op dit moment het niet slecht. De arbeidsmarkt boert goed. De aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders die staat ook op een hoog pijl. Dus wat dat betreft is Frankrijk als een van de beste leerlingen in Europa uit die pandemie gekomen. Maar anderzijds de grote herindustrialisering, zeker daar in het noorden van Frankrijk, die Macron claimt te realiseren, die zie je buiten die enkele voorbeelden, zie je die niet. De Franse industrie die boert eigenlijk verder achteruit.
Dankjewel, Roel. Wie nog meer wil weten over de balans van 5 jaar Macron in Frankrijk, kan terecht in de weekendkrant van morgen.
6.
Vanaf vandaag is het in Nederland niet langer mogelijk om een nieuwe diesel van het merk Audi te kopen. Audi stopt namelijk volledig met de verkoop van alle modellen die zo'n motor hebben. De autobouwer zal alleen nog elektrische en hybride wagens verkopen. De vraag naar diesel is bij onze noorderburen sowieso al sterk teruggelopen. Vorig jaar bedroeg het marktaandeel nog een schamele 2%, onder meer om fiscale redenen. Diesels zijn er gewoon zwaarder belast. Of het ook bij ons zo vaart zal lopen, valt nog af te wachten. Volgens importeur Dieteren hier is het einde van de dieselmotor in België nog niet in zicht. Er zijn nog voldoende zakelijke rijders die vele kilometers maken en dus een diesel willen, zeggen ze daar.
7.
Je hebt het nieuwe hoofdgebouw van BNP Paribas Fortis in Brussel misschien al wel gezien. Kan niet naast kijken achter het Centraal Station en naast Bozar. Maar buiten de looks is ook de verwarming quite something. Geen grote ketel, maar 4 Olympische zwembaden water in de kelder van het gebouw zijn de enige verwarming voor de mastodont. 4000 werknemers hebben daar hun bureau. De onderste verdiepingen met een vroegere parkeergarage en archiefruimtes zijn waterdicht gemaakt en gevuld met water. In de zomer wordt dat water opgewarmd met de warmte van buiten en in de wintermaanden wordt die warmte gebruikt om het gebouw op te warmen. Tegen het einde van de winter is dat water dan dus weer lekker koud en kan het weer dienen voor de koeling in de zomer. Het hele systeem zou mooi in evenwicht moeten zijn, mede door de doorgedreven isolatie. Er is dus geen verwarmingsketel om nog bij te stoken. Het water komt trouwens uit een waterput 90 meter onder de Brusselse straten. En om de vraag die iedereen zich stelt dan maar te beantwoorden, het bassin is niet toegankelijk voor recreatief gebruik. De 7 zit er weer op. Wie nog zin heeft in meer, die kan ik de nieuwste De Beurs van Jeus aanbevelen. Wekelijkse beleggen podcast van de tijd. Thomas de Soete heeft het deze week met investeerder Jurgen Engels over zijn do's en don'ts met aandelen. En de experts van de tijd en de belegger staan hem bij. Te beluisteren in de app en op tijd.be. Maandag is de 7 er weer met Rick van Kouwelaert als gast om vooruit te blikken naar de week die komt. Hij zal dat trouwens doen met Roan van Eyck als host. Ik ben even weg voor vakantie. En dat is geen aprilgrap. Voor straks alvast een fijn weekend gewenst.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.